Onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 38, de versen 22 en 17. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, want o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. 38, eerst vers 22 en dan vers 17. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 19, vers 7, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoovaardij. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 7, vers 6 tot 26. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 19, vers 7, en we lezen Romeinen 7 vanaf vers 6. Vanaf vers 7. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit haar diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen wij dan zeggen, is de wet zonde, dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijd. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate wierd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat wij voor vanmorgen opnieuw vinden in zondag 21 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 56, waarnaar we nu voor de derde en ook voor de laatste keer samen willen luisteren. Er wordt gevraagd in vraag en antwoord 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En ik lees het antwoord nog een keer in zijn geheel, dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. De woorden van dit antwoord die dan vanmorgen bijzonder onze aandacht vragen, dat zijn de woorden die wat in het midden staan. Ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. De Lichtenberg is dat broeder K. Poort van de Tromstraat 13, broeder G. Meester van de Bachlaan 100. De situatie van de beide broeders verandert nog niet zo heel erg. En dat is toch iets dat bijzondere zorg geeft. Verdriet ook in het leven van hen en van die hen lief zijn. Verder werd in de Lichtenberg deze week opgenomen zuster M. Terbeek van Twillet van de Koningin Wilhelminusstraat 59 vanwege een plotselinge bloedarmoede. Terwijl aanstaande dinsdag daar een operatie moet ondergaan, broeder J. Koelewijn van Enkhuizerzand 32. In Molendaal in Baren kreeg in de afgelopen week een nieuwe heup zuster D. Malenstein de Graaf van de Groen van Prinsteren Singel 18. En samen mogen we danken voor de geboorte van een gezonde dochter in het gezin van onze broeder diaken H. de Harder Duist, karekiet 15. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, waaraan hebben wij het verdiend dat vanmorgen het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid? Dat over deze herfstachtige wereld, met de kleuren van de herfst die spreken van de rijping, maar ook van de naderende dood, uw zon vanmorgen weer zo stralend is opgegaan, zodat we ons vanmorgen onderweg naar uw huis mochten koesteren in de stralen van de zon. Heren, dat is toch alleen maar uw langmoedigheid. Want een plaats onder de zon hebben wij niet verdiend. Maar die langmoedigheid van u, die willen we dan ook vanmorgen prijzen. En wij willen daarom vragen ook, heren, vooral ook met het oog op het werk in de landbouw, op het binnenhalen van de oogst die nog uitstaat op het veld. Of u het kon het zijn wilt geven na al het natte weer van de laatste weken. Dat die zon wat mag blijven scheiden en dat de aarde mag opdrogen. En dat voedsel voor mens en dier mag worden binnengehaald. En de zorg van de boeren die toch al zoveel zorgen hebben niet nog groter wordt. Op uw langmoedigheid en op uw goedertierenheid pleiten we daarbij. Maar vooral, heren, waar hebben wij het aan verdiend dat we in uw huis zouden mogen komen en dat u de zon van uw gerechtigheid over ons hebt laten opgaan in de Heere Jezus Christus. Als u vanmorgen de deuren van uw huis gesloten had gehouden, dan had niemand van ons kunnen zeggen, heren, wat doet ge? Dan konden we alleen maar zeggen, heren, u handelt naar recht. Maar als u in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kunnen wij niet bestaan. Daarom, heren, wat een zegen dat niet alleen buiten de zon schijnt als een teken van uw langmoedigheid, maar dat u ook de deuren van uw huis openzet als een teken van uw voortgaande genadewerk. Als een teken dat u nog voortgaat om zondaren te roepen tot de zaligheid die er is in de Heere Jezus Christus. Dat u nog voortgaat uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. Dat de dag van het oordeel nog niet is aangebroken over ons, zoals we hier in de kerk zijn, terwijl zoveel ook in de afgelopen weken tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. Heere, u bent goed voor ons. En juist tegenover die goedheid van u steekt zo schril af ons leven. We hebben daar belijdenis van gedaan met onze psalmen al, heren. En wanneer we ons leven zien in het licht van die wet waarvan we gelezen hebben dat de wet geestelijk is en dat de wet heilig is en wijs en goed, wat hebben we dan een reden om onszelf voor u te buigen? Niet alleen als onbekeerden, maar misschien nog wel meer als bekeerden, als mensen die de dingen in het rechte licht zijn gaan zien. Reden om ons te schamen, te zeggen, heren, wie zijn wij tegenover u? En als dat vanmorgen de boodschap is, heren, dan vragen we van u, geef dat uw Heilige Geest ons mag verlichten. En dat die Geest uw dienaar mag bekwamen, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door de Heilige Geest uw woorden mag spreken naar de zin en de bedoeling van die geest. En zo dat de gemeente het verstaat en het ter harte neemt. Opdat uw woord zijn werk mag doen en zijn loop mag volbrengen. Als een hamer en als een vuur. Maar ook als het woord van u, de barmhartige God. Die niet doet naar onze zonden en niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar wiens goedertierenheden en barmhartigheden, waarop we vanmorgen met vrijmoedigheid en beroep doen, van eeuwigheid zijn. Heere, zegent u ons in het luisteren, geeft dat de kinderen in de kerk, ook als het vanmorgen vooral onderwijs voor volwassenen misschien is, dat ze toch mogen luisteren en er wat van meenemen. Geeft dat ouders en ouderen mogen verstaan waar het op aankomt. En dat we samen een gezegend uur van u ontvangen, uit uw milde goedheid, omdat u zo'n God bent die zulke mensen verdraagt, onderwijst en door uw Heilige Geest vernieuwt, van stap tot stap. Heere, geef uw zegen aan ons allemaal. Geef uw zegen aan de gemeente in haar geheel. U weet van de beslissing die in de afgelopen week viel. Wil daar uw zegen over gebieden, Heer, en wil de gemeente van Zeist gedenken, die weer verder moet met de vacature, verder moet in het vragen om de man van uw raad die bij u bekend is, die ze biddend mogen zoeken en van u begeren. Geef uw zegen ook ten aanzien van de beslissing die in de komende week nog moet vallen. Laat het ook in uw gunst mogen zijn, Heer, opdat uw dienstknecht mag zijn daar waar u hem hebben wilt. Omdat dat de plek is waar hij tot zegen kan zijn. En omdat de plek waar u bent en waar we dicht bij u zijn de plek is waar de gemeenschap met u het sterkst is en waaruit uw volheid mag worden ontvangen, genade voor genade en ook wat nodig is om te verkondigen uw recht en uw lof de ganse dag. Geef uw zegen, Heere. En de gemeente in haar geheel. Geef uw zegen aan de kerkenraad. Geef uw zegen aan de broeders die zich voorbereiden op een periode van dienen in het ambt in het midden van de gemeente. Geef uw zegen aan hen die vreugde kennen in ons midden. Die naar de dingen van de komende week uitzien vanwege het goede dat ze uit uw hand verwachten te mogen ontvangen. die dankbaar zijn voor wat u gaf in de afgelopen week. En we denken aan de familie De Harder, die opnieuw oudervreugde mocht ontvangen en zo bijzonder voorspoedig de geboorte van een kind mocht meemaken. Heere, wat bent u dan goed en wat schenkt u dan veel. Laat er hartelijke begeerte mogen zijn om dit kind te mogen opvoeden als een kind voor uw aangezicht, het aan u te mogen afstaan, voor uw dienst, afgezonderd van de wereld. We komen tot u, Heere, met ons verdriet, met onze rouw. U weet van lege plaatsen in de gemeente, van lege plaatsen in de gezin. U weet van harten die schreien, van eenzaamheid die zware kan zijn. We bidden u om de troost van de Heilige Geest, om het zicht op u die de God bent van het eeuwig heil en in wie een mensenkind alles mag vinden voor tijd en eeuwigheid. We bidden u voor onze zieken, Heere, voor onze chronisch zieken, voor hen die in inrichtingen worden verpleegd. We bidden u voor hen voor wie het allemaal erg moeilijk is. We willen ook vanmorgen weer denken aan Marco Koelewijn, ook als er gezocht wordt naar een weg om hem te kunnen helpen. Wilt u die weg openen en die weg banen, opdat hij konnet zijn genezing mag ontvangen. Sterk ook zijn ouders in deze weg van beproeving. We bidden u samen, Heren, voor alle zieken. Voor hen die in het ziekenhuis liggen. Voor onze broeders Poort en Meester. Die twee zwagers, allebei voor een deel verlamd. De een met een paar woorden en de ander bijna zonder. Heere, u die het zuchten van het hart kent, u vragen of u het wil doen ervaren dat dat ook vandaag zo is en dat dat ook voor hen geldt. Dat ze voor u niet verborgen zijn, dat gij alles ziet en weet. En laat dat troost geven, laat dat moed geven. Maar kon het zijn, Heere, wilt u ook nog herstel geven van krachten en herstel van gezondheid. En krachten om te dragen, ook voor degenen die hen lief en dierbaar zijn. En laat de gemeente in het gebed, ook om deze beide gezinnen in hun zware beproeving mogen heenstaan. En laten we het ons bewust mogen zijn, dat we de dingen die we te zeggen hebben, ook zullen zeggen, omdat het zo gauw niet meer kan. We bidden u voor zuster Terbeek die weer naar het ziekenhuis moest. Heere, gedenk haar in uw gunst en laten de onderzoeken kon het zijn mogen uitwijzen dat er geen ernstige dingen zijn. En laat onze zuster het mogen ervaren dat u haar verwachting niet beschaamt en dat u ook vandaag naar haar omziet. We danken er u voor dat u zuster Malenstein door de operatie wilde heen helpen. We vragen van u, Heere, geef dat ze naar het lichaam herstel mag ontvangen en ook naar de geest onderwijs van u, opdat er ook geestelijke gezondheid mogen zijn in een hartelijke verbondenheid aan u en aan het woord van uw genade. We vragen u of u met broeder Koelewijn van het Enkhuizer Zand wilt meegaan naar de operatietafel en of onze broeder het mag ervaren dat u juist onder de druk soms uw werk in het leven van een mensenkind gestalte wilt geven, doordat u uitdrijft naar de grote Heere Jezus, bij wie alleen maar leven is. God van alle genade, we leggen alle dingen aan u voor. We bidden u voor hen die deze week vakantie hebben en met vakantie gingen, om uw bewaring, om nieuwe krachten. We bidden om uw zegen voor heel de gemeente, ook voor het deel dat in de bron vergadert, om de voortgang van uw werk, ook in het leven van hen met wie we spraken over het belijdenis doen in de afgelopen weken. Zegen ook hen, Heere, en geef ze een gezegende tijd. Onze ogen zijn op u. Wees ons genadig. In Christus en alleen om zijnentwil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 119, de versen 13, 19 en 67. 119, 13, 19 en 67. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, het achtste vers, na het amen van de prediking. Gemeente, het is een heerlijk voorrecht om in opdracht van de Heere Jezus en in zijn naam te prediken de vergeving der zonden. Want waar je dat werk mag verrichten, gemeente, dan mag je een arme zondaar ontdekken aan zichzelf, zodat hij verlost wordt van de waan, dat hij meent dat het allemaal wel goed komt, terwijl het te laat zou zijn als hij erachter kwam dat het niet goed komt. En dat je hem ook mag verlossen van zijn werk heiligheid, waardoor hij denkt dat hij zichzelf het eeuwige leven wel kan waardig maken. Je mag hem in zijn armoede, als het ware, aan de kaak stellen en hem dagen voor de rechterstoel van de Heere. En waarom is dat nou zo'n groot voorrecht, gemeente? Omdat je tegelijkertijd aan die arme zondaar voor ogen mag schilderen die rijke Heere Jezus Christus. Omdat je hem mag ontdekken, zoals hij als de gekruisigde het oordeel heeft gedragen, de straf heeft ondergaan, verzoening heeft aangebracht, vergeving heeft verworven. Want als dat naar de schriften gebeurt en de Heilige Geest paste toe en het komt onder de prediking tot zo'n ontmoeting tussen die arme zondaar en die rijke Heere Jezus Christus. Als die twee elkaar vinden, dan komt daar die vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede met God, vrede door het bloed van het kruis. Vrede die ook innerlijke vrede mag zijn. Omdat een zondaar daar het wonder ontdekt van God die al zijn zonden achter zijn rug heeft geworpen in de diepte van de zee. Van God die die zonden niet meer ziet en die troost door ze te wijzen op die Christus die hij als het lam heeft gegeven en op wie hij al hun zonden heeft gelegd uit vrije genade alleen. Waar zo gepreekt wordt, gemeente. En waar zo de Heilige Geest de prediking toepast. Daar wordt immers de lofzang geleerd die in antwoord 56 van onze catechisme zo machtig opklinkt. Dat God ze nimmer meer zal gedenken. En dat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Omdat zover het west verwijderd is van het oost. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Alleen gemeente, dat betekent nou niet dat daarmee ook de strijd van de zonde voorbij is. Integendeel, die zondestrijd in je leven die begint pas goed op dat moment dat in jouw leven de vrede met God door het bloed van het kruis tot stand komt. Dan begint daar geen 5-jarige oorlog en geen 30-jarige oorlog en geen 80-jarige oorlog, maar een levenslange oorlog. En een oorlog van het ergste soort, gemeente, zoals je dat vandaag de dag in Bosnië ziet. Binnenlandse oorlog. Guerrilla-oorlog, waarbij je niet de vijand op afstand ziet, maar waarbij de vijand vlak naast je woont, waarbij de vijand in huis is. Waarbij de vijand op alle mogelijke en onmogelijke plekken ineens kan opduiken. Dat is de realiteit, zoals een dichter het gezegd heeft. Het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand dragen. Het leven is de krijgsbanier tot in Gods handen dragen en dan pas. Dan wanneer die zondaar, die de vrede met God door het bloed van het kruis in dit leven deelachtig werd, mag staan voor die God die hem geroepen heeft en die hem genade bewezen is. Dan mag hij de wapenen in de handen van de Heere leggen om uit zijn handen te ontvangen. Feestkleed. En in plaats van het zwaar de citer mag grijpen om te zingen van die God die de overwinning gegeven heeft. Dan pas. Want, zegt Paulus, wanneer ze voor die tijd zeggen vrede, vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen als de weeën een zwangere vrouw. Dat is de boodschap van vanmorgen, gemeente. Het leven van Gods volk is een leven vol van strijd. Een strijd op leven en dood. Een strijd waarvan de apostel zegt dat die ten bloede toe gestreden moet worden. Een strijd tegen je eigen vlees dat je zo graag koestert. Een strijd tot het einde toe, want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is kenmerken voor het leven van een christengemeente. Het is een strijdend leven. Wij worden daar vanmorgen bij bepaald als we nog een keer gaan luisteren naar antwoord 56 van onze Heidelberger Catechismus, waar we op grond van de schriften ontdekken een christenstrijd tegen zijn zondige aard. We letten ten eerste op het ontstaan van die strijd, ten tweede op de wapenen in die strijd en ten derde op de duur van die strijd. Een christenstrijd tegen zijn zondige aard. Het ontstaan van de wapenen in en de duur van die strijd. Gemeente, wie is uw grootste vijand? Als ik dat zo plomp verloren vraag, dan kan het best wezen dat iemand hier in de kerk zegt: dominee, je mag eerst wel eens vragen of ik wel vijanden heb, want die heb ik niet. En dat kan inderdaad in de verhouding tussen de mensen onderling zo zijn, dat een mens geen vijanden heeft. Al zeg ik er dan meteen wel bij, gemeente, dat dat niet altijd een compliment is. Het is namelijk zo dat een christen nog alles een keer vijanden krijgt vanwege zijn levenswandel. U moet wel goed opletten natuurlijk. Ik zeg niet dat hij ze maakt. Er zijn ook christenen die vijanden maken. Omdat het domme christenen zijn, die zijn er helaas ook. Omdat het onvoorzichtige christenen zijn. Mensen die vervolgens hun eigen domheid en hun eigen onvoorzichtigheid gaan uitleggen als vijandschap tegen Christus, terwijl ze het integendeel moeten beleiden als een gevolg van hun eigen zonde. Een christen is niet iemand die vijanden maakt. Maar het is vaak wel iemand die vijanden krijgt. Omdat hij immers de gestalte vertoont van de Heere Jezus Christus, die ook vijanden kreeg toen hij rondwandelde op aarde. Mensen die hem haten vanwege zijn woorden, die hem haten vanwege zijn daden. Mensen die er nog altijd zijn en die nu Christus haten in de zijden en die Christus het liefst zouden willen doden in de zijden. Wat dat betreft, gemeente, geldt het inderdaad, weet u, wanneer alle mensen wel van u spreken. Christenen ontdekken dat de Heere Jezus gelijk heeft als hij zegt: s mensen huisgenoten kunnen ze vijanden worden. Vrienden kunnen je links laten liggen. Als je christen wordt, want ze moeten dat christelijke niet. Het herinnert ze te veel aan wat er in hun eigen leven niet goed is. En waar ze niet mee willen breken, omdat het ze te veel kost. Er zitten nu jonge mensen in de kerk die dat toch in hun eigen leven ontdekken. Als je niet in alles mee wil doen, dan lig je eruit. En dan sta je er buiten. En dan word je soms eenzaam. Maar over die vijandschap gaat het vanmorgen niet, gemeente, al neem ik de gelegenheid te baat om dat toch ook maar eens even te noemen. Maar denk nog eens even verder, u die zegt dat u geen vijanden hebt. Is de Satan geen vijand van u? Dan bent u een vijand van God. En is de wereld geen vijand van u? Dan bent u een vriend van de wereld en met die wereld zult u omkomen. En is de zonde geen vijand van u? Aller zonden vijand staat er ergens in de catechismus. Dan leeft u in die zonde. Maar de opstellers van de catechismusgemeente doelen vanmorgen op een nog andere vijand. De enige die ze ook in dit verband noemen. Mijn zondige aard waartegen ik al mijn leven lang te strijden heb. In dit verband is dat de enige vijand die de opstellers van de catechismus kennen. En het is in elk geval de grootste vijand. En die vijand, dat ben ik zelf. Dat is mijn eigen vlees. Ik ben de grootste vijand, gemeente, van mijn eigen zaligheid. Ik heb het meeste te stellen met mezelf. Vroeger had ik te stellen met van alles en met iedereen. Maar sinds in mijn hart die vrede is gekomen met God door het bloed van het kruis, kom ik er hoe langer hoe meer achter dat ik het meeste heb te stellen met mezelf. Dan zal het u wel duidelijk zijn, gemeente, dat dat niet vanzelfsprekend zo is. Integendeel, de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat een natuurlijk mens sinds zijn val in Adam geen liefhebber meer is van God en geen liefhebber meer is van de naaste. Integendeel, dat hij geneigd is om God en de naaste te haten, omdat hij een liefhebber is van zichzelf. Een mens wil zichzelf niet graag pijn doen. Een mens die wil graag zichzelf behagen. Een mens die wil graag zijn eigen vlees strelen. Zijn eigen begeerten koesteren. Een mens die heeft het graag met zichzelf getroffen. De strijd tegen de zondige aardgemeente, dat is onmisbaar en onmiskenbaar een kenmerk van het waarachtige christelijke leven, waarin ik het door genade leer mezelf te mishagen, me voor God te verootmoedigen, de zaligheid buiten mezelf te zoeken, omdat ik het in mezelf niet vinden kan, te strijden tegen de zonde, mezelf te verloochenen, mijn vlees te doden, mijn oude mens te kruisigen. Waar de Heere met zijn Heilige Geest intrek neemt in mijn hart en in mijn leven, gemeente, daar wordt die strijd tegen de zondige aard geboren. Denk maar aan dat bekende lied van McShane, toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt. En wat gebeurt er dan? Ik wil u dat vanmorgen graag vanuit de schriften proberen te laten zien, gemeente, in de hoop dat ik u vanmorgen mag meenemen. Dan gebeurt allereerst dat ik ga zien wat zonde is. En wat mijn zonde is. En hoezeer die zonde God tot toorn verwekt. Dat wil zeggen dat ik ga ontdekken wat bij mijn doop al is gezegd. Dat ik een kind des toorns ben. Dat in het rijk van God niet kan komen. Maar dat in tegendeel aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Ik denk aan dit verband aan wat ik ooit eens een keer las van Jonathan Edwards. Onlangs op de ontmoeting zag van Bewaar het Pand in Kampen, heeft dominee Baars daar ook nog aan herinnerd. Mensen die daar waren zullen het zich ongetwijfeld herinneren. Die Jonathan Edwards, die leefde in de 18e eeuw in Nieuw-Engeland in Amerika. En die man is daar het instrument in de handen van God geworden tot een geweldige opwekking van erin gezonken. En weet u op welke manier Edwards die preekt een keer over een tekst uit Deuteronomium onder het thema Sinners in the Hands of an Angry God. Dat betekent zondaren in de hand van een toornend God. En Edwards, die heeft in die preek aan de gemeente waarvoor hij stond laten zien wat dat wil zeggen dat je zondaar bent. En wat dat wil zeggen dat de toorn van God op je rust. Hij tekent in die preek dat een zondaar een mens is die aan een ragfijn draadje als van een spinnenweb, en u ziet ze in dit najaar wel voor u, die herfstdraden zo dun. En die hangt daar boven de afgrond. En hij laat zien wat er gebeurt wanneer de vlammen van Gods toorn gaan uitschieten. Hoe in een ogenblik dat ragfijne draadje waaraan ik boven de afgrond van de hel hang verteerd wordt, zodat ik neerstort in de diepte van de eeuwige verlorenheid. Edwards die heeft erover gepreekt. Met een diepe bewogenheid tot in het diepste van zijn ziel. Het handschrift dat is bewaard gebleven en mensen die het in handen hebben gehad, die zeggen, je kunt het nog zien. De vlekken van zijn tranen die zitten op het papier van de preek. Die daar gestaan heeft voor die gemeente die maar niet zich bekeert. En die de zonde accepteerde en de zonde goed praatte en in de zonde leefde. En heeft daar gestaan en heeft die mensen als het ware daar zien hangen aan die ragfijne spinnenwebdraadjes boven de afgrond. En heeft gezien hoe de toren van God op hen afkwam en hoe de vlammen van Gods toren als het ware hen gingen bespringen. Wat dacht u, gemeente, als een mens daar iets van gaat zien? Dat hij dan niet bang werd voor de zonde? Dacht u dat hij dan nog lust kon hebben in de zonde? Dat je dan in de zonde nog kon uithouden? Nou, in New England hebben ze het niet kunnen uithouden, gemeente. En bij duizenden zijn de mensen tot bekering gekomen. En de hoeren die kwamen uit hun bordelen. En de dronkaards die kwamen uit het café. En de dieven die kwamen hun schuld beleiden. En die in slaap gezakte gemeente, die werd tot leven gebracht. En ze hebben geroepen om genade. En zoals het in Nineveh ging, ze bekeerden zich in zakken als tot een levende God. En ze riepen om zijn ontferming. En de Heere die liet zich verbidden, gemeente. Voelt u het aan? Dan word je bang voor de zonde. En dan kun je in de zonde niet meer leven. En dan kun je in het gezelschap van de zondaar je niet meer thuis houden. En dan hou je het niet meer uit op een houseparty. En dan hou je het niet meer uit in een disco. En dan hou je het niet meer uit in het gezelschap van de spottersgemeente. Dan hou je het niet meer uit in die kringen waar God niet gediend en gevreesd en geëerd kan worden. Dan leer je iets van Psalm 1. Welzalig de mens die niet wandelt in de raad der goddelozen en die niet zit in het gestoelte van de spotters. Dan hou je het niet meer uit, gemeente, met je zonde van eigen gerechtigheid. Laat ik dat er ook bij mogen zeggen. Dan hou je het niet meer uit met de zonde van werkheiligheid en de zonde van de fariseer die meent dat hij voor God wel kan bestaan. Want dan zie je, mijn zonde maakt mij het voorwerp van Gods toorn. Dan ga je smeken, dan ga je kermen. Dan ga je roepen om genade, dat ook, gemeente. Want dan leidt die Heilige Geest mij maar niet alleen tot het kennen van mijzelf als een zondaar onder de toren van God. Maar dan leidt de Heilige Geest mij ook naar het kruis van de Heere Jezus Christus. En dan laat hij mij die Christus zien. En dan zegt, moet je nou eens kijken wat die zonde hem gekost heeft. En wat het voor hem betekend heeft toen de Vader al uw zonden op hem legt, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar zeg nou zelf, gemeente, als je ooit een keer aan de voet van het kruis hebt gestaan, zou je dan nog kunnen smullen van de zonde? Zou je dan nog kunnen genieten van de zonde? Zou je dan die zonde in je leven nog kunnen koesteren, gemeente? Zou er dan geen afkeer van de zonde komen, waardoor je de zonde niet meer goed praat, en waardoor je de zonde niet meer recht breidt, en waardoor je niet meer zegt, nou ja, maar God die weet toch wat van zijn maaksel zij te wachten, dus zal allemaal wel wat meevallen? En als die Heilige Geest met zijn wederbarende genade in mijn leven komt, gemeente, dan laat hij me maar niet alleen zelf zien, zoals ik ben onder de toren van God. En dan laat hij maar niet alleen de Heere Jezus Christus zien, op wie die toorn van God zich aan het kruis ontladen heeft. Maar dan leidt de Heilige Geest mij ook naar die God tegen wie ik gezondigd heb, die Heilige Vader van de Heere Jezus Christus. Die de zonde zo haat dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En die tegelijkertijd wonder van genade zo lief deze wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die God, wiens toorn zich heeft afgewend op het lam. En wiens vertroostingen nu het deel worden van ieder die aan de voet van het kruis van dat lam knielt en dat lam Gods aanbidt dat de zonde der wereld wegneemt. En zo laat de Heilige Geest mij zien hoe de zonde God onteert, God beledigt, God bedroeft. En daar wordt in mijn ziel geboren, gemeente, die haat tegen de zonde. Maar niet alleen de angst voor de zonde vanwege de toorn van God. Maar niet alleen de afkeer van de zonde vanwege het kruis van Christus. Maar ook de haat tegen de zonde. Zodat ik de zonde niet meer verdragen kan. Nou kijk gemeente, en daar begint nou de strijd in het leven van de gelovigen. Want dan begeer ik die zonde te ontvluchten, omdat ik weet van de schrik des Heren waarvoor ik beef. En dan begeer ik in een nieuw godzalig leven te wandelen vanwege die God die het zo waard is, dat ik hem eer en dat ik hem dien. En dan in het vuur van de eerste liefde gemeente, dan gebeurt het inderdaad, dat ouderen en dat jongeren de zonde de dienst opzeggen. En de wereld en de Satan zeggen, je bent mijn koning, je bent mijn meester niet meer. Want ik wil de Heren dienen, voor u wil ik lijden, voor u wil ik strijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. En weet u wat je dan merkt? En ik hoop terwijl ik zo sta te preken dat velen van ons, ja ik zou willen allemaal, maar dat in elk geval velen van ons het herkennen in hun eigen leven, gemeente. Maar weet u wat u dan merkt? Juist als je bang bent geworden voor die zonde, als je afkeer hebt gekregen van de zonde, als je die zonde niet meer kunt verdragen, dat je er haat tegen hebt gekregen, dat je eraf wilt. Dan merk je hoe diep die zonde verworteld zit in je bestaan. Dan merk je dat je niet alleen maar wel eens een keer zonde doet. Maar dat je zondaar bent, dat met je wezen als Adams kind verweven is. En de een die merkt dat doordat hij vandaag de zonde de dienst opzegt en doordat hij morgen in de zonde valt en met David moet beleiden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt met voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En de ander die merkt het omdat hij zich hartelijk gaat begeven tot de dienst van de Heer. En omdat hij gaat werken voor de Heer en zich gaat inspannen voor de Heer. En zich tenslotte doodwerkt en niet verder komt. En gaat klagen, ik heb gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch zo bang, mijn werken kon niet geven. En als je dan aan zulke mensen vraagt, wil je de zonde? Zeggen ze, nee, ik ben er zo bang van geworden en ik heb er zo'n afkeer van gekregen. En als je ze vraagt, en doe je de zonde? Dan zeggen ze, ja, elke dag struikel ik in zoveel dingen. En weet u waar je dan achter komt, gemeente? Dan kom je erachter dat sinds je genade in je leven ontvangen hebt, dat je een tweemens bent geworden. Een mens met een gedeeld hart. Nog een keer, dat ben je niet van nature, gemeente, want van nature trekt ons uit maar ene kant op de kant van de zonde, ook al ben je een keurig, fatsoenlijk kerkmens, maar dan ben je fatsoenlijke zondaar, gemeente, en dan ben je nog een kind des toorns, en dan kun je nog voor God niet bestaan, maar dan trek je de kant van de zonde op, gemeente, maar na de ontvangen genade, dan wordt de rust in je leven opgezegd, en dan begint die strijd tussen de oude en de nieuwe mens daarvan binnen, tussen het vlees dat begeert tegen de geest. En dan wordt die klacht geboren die we samen gelezen hebben in Romeinen 7. Ik, ellendig mens. En dan wordt dat gebed geboren, waarmee we deze dienst straks zullen beëindigen. Verenig toch mijn hart tot de vrezen van uw naam. Want dan zal ik u loven, Heer. En het gevolg is, gemeente, dat je de psalmen heel anders leert zingen. Voor die tijd zei je misschien nog wel eens een keer, ach, die oude psalmen, dat is toch ook allemaal maar hetzelfde, een beetje van die leuke opwekkingsliederen. Maar dan kom je erachter dat in die psalmen waar je Gods kinderen in het hart kijkt, dat je daar je eigen hart in vertolkt. Neem alleen maar die 119e psalm waar die man zingt van zijn hartelijke liefde tot de wet van de Heere. Van dat verlangen om in de wegen van de Heere te wandelen. Maar die tegelijkertijd zo klaagt over het vlees dat door het kwade zo licht wordt verrast. En over zijn ziel die kleeft aan het stof. En over dat dwaalzieke hart dat is als een schaap dat in het rond waalt. Die mens die smeekt om een leven tot Gods lof. En dat gaat allemaal heel diep, gemeente. We hebben samen Romeinen 7 gelezen, het hoofdstuk dat het meeste aansluit bij het onderwerp van de catechismus van vanmorgen. En daar hebben we Paulus vanmorgen ontmoet. Die man die een kind van God is geworden door genade. Die man die in een vorig hoofdstuk heeft mogen schrijven over de vrede met God, omdat hij gerechtvaardigd is door het bloed van het kruis. En die na ontvangen genade schrijft wat we in Romeinen 7 lezen. Dat moet u goed zien, gemeente, want u komt er nog alles een keer tegen als je een opwekkingschristen tegenkomt en sommige evangelische christenen en mensen uit de Pinksterbeweging. En je praat dan over Romeinen 7 en je zegt, ja, maar Paulus die had dat toch ook, van dat goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dan zeggen ze, ja, maar daar hoef je niet over in te zitten, want dat was Paulus voor zijn bekering. Nou, dat is de grootste waanzin die er bestaat, gemeente. Want er is geen mens die voor zijn bekering het goede wil. En er is geen mens die voor zijn bekering het kwade niet meer wil. Er is geen mens die voor zijn bekering die strijd kent tussen de oude en de nieuwe mens. Omdat ik voor mijn bekering alleen maar een oude mens ben, gemeente. Een mens met een natuurlijke afkeer tegen God. Een mens met een natuurlijke hang naar de zon. In Romeinen 7 ontmoeten we die Paulus die roemt in het kruis van Christus. Ontmoeten we die Paulus die zegt, door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade is in mijn leven niet onvruchtbaar gebleven. Maar ik mag meer arbeiden dan elk van de andere apostelen voor het aangezicht van de Heer. En wat zegt die Paulus, die bekeerde Paulus, dat kind van God, dat God zijn vader mag noemen. Die Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. En het bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Want dat vlees dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dan moet u goed opletten, gemeente, dat dat in Romeinen 7 en 8 staat. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Kijk, als dan al maar stond, gemeente, mijn vlees is een vijand van God. Dan zou je zeggen, er is nog een keer doen aan, want vijanden die kunnen met God verzoend worden, is het niet waar? Dat is toch het machtige evangelie? Maar als daar staat vijandschap, gemeente, dan is dat iets dat niet verzoend kan worden. Vijandschap, daar is maar één oplossing voor. Dat zie je vandaag in Bosnië. Dat moet dood. Dat moet dood. Dat vlees met zijn begeerlijkheden, dat moet gekruisigd worden totdat de dood erop volgt. Want mijn vlees, gemeente, mijn vlees, dat kan het koninkrijk Gods niet beërven. Die oude mens, er is maar één oplossing voor, gemeente. Die oude mens, die moet dood. Maar ik ontdek dat die oude mens, die kan de doodsteek gekregen hebben. En op het moment dat ik door de Heilige Geest ben wedergeboren, dan krijgt hij de doodsteek. Maar daarmee is hij nog niet dood. Die blijft maar ademen en die blijkt maar telkens weer, ondanks die doodsteek, zo akelig springlevend te zijn. Maar gemeente, daar gaat het nou vanmorgen over, mijn zondige aard waartegen ik al mijn leven lang te strijden heb. En nou kan ik eigenlijk alleen maar de vraag stellen, gemeente, herkent u dat nou ook? Herkent u dat in uw en in jouw leven nou zo is? Die zondige aard die zomaar ineens weer openbaar komt. Ik las ergens een beeld, gemeente, dat beeld dat zegt, het menselijke hart is net als een vat benzine. Nou, u weet wel, daar hoef je niet een heel vuur naast te bouwen voordat je die benzine in brand wilt hebben. Daar hoef je alleen maar zo één, zo'n klein brandend lucifertje bij te houden en dan... springen de vlammen er aan alle kanten af en dan is het niet meer te blussen. Nou, dat is nou wat hier bedoeld wordt, gemeente. Dat als gevolg van die zondige aard in mij, er een vat benzine bij mij van binnen zit, daar hoef je maar een lucifertje bij te houden. En dat begint niet met grote dingen. Er is soms maar eens één beeld op de tv dat je fantasie prikkelt. En dat is soms maar één plaatje in die pulpbladen die we in huis houden. Waardoor je geest geprikkeld wordt. Dat is soms maar één loodje dat je koopt en één gokje dat je waagt. Eén blik van je ogen soms die beantwoord wordt. En je wordt meegezogen, gemeen. Meegezogen omdat je de zonde op dat moment toelaat in je hart en omdat je niet in de gaten hebt, gemeente, dat dat hart is net zo onvlambaar als een vat benzine. Omdat je er niet op bedacht bent, omdat je je verbeeldt dat je er wel tegen kunt, omdat je niet verstaat. Mijn zondige aard, waartegen ik maar één ding kan doen en dat is vechten op leven en dood. Mijn zondige aard, gemeente, daar heeft een wedergeborene net zo goed last van als een onwedergeborene. Met dit verschil, gemeente, dat hij er last van heeft. Dat hij het niet meer vergoelijkt, maar dat hij er tegen gaat strijden. Maar mijn vlees blijft vlees. En in mijn vlees woont geen goed. En mijn hart, gemeente, dat blijft ook na ontvangen genade... een vuile bron van wanbedrijven. En de Heere Jezus, de lieve heiland zelf, heeft dat eens een keer getekend. Als hij in Markus 7 zegt wat er uit dat hart van een mens allemaal naar boven komt. Aan ongerechtigheid, aan vuil, aan stinkende smerigheid. Aan verbeelding, aan schijngerechtigheid. Eén woord. Eén gebaar, één naam, en het kan de hele zaak in lichte laaien zetten. Ja, zegt iemand, dominee, maar we hebben nou toch begrepen vanuit zondag 7 dat de Heer toch de zonde vergeeft en dat hij met ons niet handelt naar onze zonden en dat de Heer toch weet wat voor maaksel wij zijn. Gemeente, u moet goed onthouden dat dat nooit een excuus is. En een levend gelovige kunt u hieraan onderkennen, gemeente, dat u ook nooit meer een excuus maakt van het feit dat de Heere weet wat voor maaksel wij zijn. En dat de Heere weet dat wij zondaren zijn, gemeente. Een levend gelovige, dat is iemand die schreeuwt en die kermt en die vecht en die worstelt. De Hebreeënbrief zegt ten bloede toe. De schrijver zegt, dat is het grote probleem van de gemeente en van de Hebreeën. Dat ze nog niet ten bloede toe hebben weerstand geboden tegen de zonde. Dat ze de zonde toch maar hun gang hebben laten gaan. Maar je wordt bang voor de toorn van God, gemeente. En je wordt gedreven door de liefde van God. En je wordt er verlangend naar om te leven tot eer van de Vader. Wat weten we daarvan, gemeente? Aller zonde vijand. En het meest van die boezemzonde. Het meest van die karakterzonde. Kennen we dat worstelen ten bloede toe. Tegen die oude mens die maar niet dood wil. Kennen we dat jagen naar volmaaktheid, gemeente. Dat jagen naar heiligheid. Oh, ik ben me heel goed bewust, gemeente, dat ik vanmorgen geen gemakkelijke preek heb. En dat ik vanmorgen geen boodschap heb die het vlees streelt. En dat er vanmorgen geen preek is waarvan u kunt zeggen, wat was het weer mooi en wat was het weer fijn. En dan kunnen we weer rustig verder leven, want we zijn bemoedigd. En ik weet wel, gemeente, dat deze boodschap het moeilijk soms is voor mensen die als kind gruwelijk verwend zijn. Want wat kunnen moeders wat dat betreft hun kinderen bederven? Doordat ze nooit hebben geleerd wat nee is. En dat dit een moeilijke boodschap is voor jongens die bij hun meisje net zo lang zeuren totdat ze er zin maar krijgen. Omdat ze niet gewend zijn om ooit een nee te krijgen. Die nooit geleerd hebben hun lusten te bedwingen. Die nooit geleerd hebben dat je niet elke begeerte vervullen kunt. Eerlijk, gemeente, op dit punt scheiden de wegen. Want een christen is wel zondaar. En dan denk ik maar aan de woorden van dat prachtige avondmaalsformulier. Dat we niet tot het avondmaal komen om daarmee te beleiden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Die Christengemeente, die erkent dat hij veel gebreken heeft. Dat hij geen volkomen geloof heeft. Dat hij ook met zo'n ijver om God te dienen zich niet begeeft als hij schuldig is. Maar dagelijks strijdt hij ertegen. Er zijn toch de mensen die aan het avondmaal worden genodigd. Mijn broeder en zuster avondmaalganger, is dat de laatste maand het geval geweest? Dagelijks strijden tegen de boze lusten van het vlees. Dagelijks strijden tegen de zwakheid van het geloof. Omdat je de zonde niet meer wilt. Omdat je de zonde niet meer dient. Maar omdat je begeert naar al de geboden van God te leven. Nou, heel eerlijk, gemeente, vertel ik nou vanmorgen abacadabra. Heb ik het nou vanmorgen over dingen waarvan u zegt, dominee, daar weet ik helemaal niks van? Ach, ik hoop toch zo, lieve gemeente, dat u vanmorgen zegt, dominee, je noemt mijn naam. Je noemt mijn naam. Ik herken dat. Die vijand daar van binnen waar ik zo mee te stellen heb. Als toch iemand, maar hoe kun je daar nou tegen strijden? Nou, dat kun je niet in eigen kracht, gemeente. Simpson was iemand die het wel dacht en dat kun je wel begrijpen, want hij meende dat hij over heel wat krachten beschikte. Maar toen het erop aankwam en toen Simpson zei, ik zal ook ditmaal uitgaan. Toen bleek dat hij niks meer kon beginnen. En toen verloor hij het grandioos van zijn vijand. Ik denk aan Petrus toen hij voor de Heer uitging en zei, ik zal wel voor u strijden. En wat viel die toen op een vreselijke manier door de mand in de hof van Caiaphas. Maar als er nou iemand zit die geestelijke strijd begeert te strijden, gemeente, en die zegt, ik kan dat niet in eigen kracht, dan zegt de Heer, ik heb wel wapens dat je beschikt. En dan zou ik als eerste wapen willen noemen, gemeente, de prediking van het woord, dat machtige wapen, waardoor de Heer zijn volk in het strijdperk laat zien waar de fronten liggen. En tegen welke vijand er gestreden moet worden. En dan stond de prediking niet altijd gemakkelijk en niet altijd aangenaam, want dan wordt je hart blootgelegd. Je hart met zijn driften. En je hart met zijn wrok tegen een ander. En je hart met zijn hang naar een bepaalde boezemzonde, die je elke keer toch maar weer probeert goed te praten. En waarvan je ten diepste wel weet dat het niet kan en dat het niet mag. Dat woord dat je ontmaskert. En dat je laat zien dat je in het strijdperk bent. Opdat je niet zo in slaap vallen. En de vijand je kan aanvallen en kan binnendringen. Doordat de poorten van binnenuit geopend worden. Dat woord dat vooral laat zien op de Heere die zijn volk sterkt in de strijd. En op Christus die de koning is van Israëls God gegeven. En die zijn volk beschermt en bij de verlossing bewaart. En daarom, gemeente, als iemand deze geestelijke strijd kent, dan is er ook geen vraag meer, ga ik nou één keer of twee keer naar de kerk? En dan is er ook geen vraag meer, gemeente, en dan hoef je als kerkenraad er ook niet meer op toe te zien of de kinderen niet te lang in de crèche blijven zitten, want dan zeg je, ze moeten natuurlijk zo gauw mogelijk mee. En ze mogen het van vader en moeder leren, wat er in die kerkdienst allemaal te leren en te ontvangen valt. Want dan hebben we dat nodig, gemeente, tegenover het woord van de duivel en van de wereld, dat de hele week door aan alle kanten om ons heen klinkt, dat woord van de Heere te horen. Met het gebed, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Want dan zoek ik hier de toerusting, gemeente, en dan zoek ik hier te ontvangen die geestelijke wapenrusting in de strijd. En wie verslapt in zijn kerkgang, die verslapt in de strijd, gemeente. En je ziet dat aan alle kanten om je heen. Als mensen dan zeggen, ik kan ook wel één keer naar de kerk, dan zie je ook dat er in hun leven dingen komen waarvan ze zeggen, och, dat is toch eigenlijk geen zonde. Mijn vader en moeder noemden dat zonde, maar ik heb dat wat anders leren zien. Ik kijk daar wat ruimer tegenaan. En dan ontdek je dat daar een leven is dat geen getuigenis meer is en dat kinderen niet meer jaloers kan maken. En dat daar een levenswandel ontstaat die geen voorbeeld meer is, zodat jongeren in het leven van die ouderen niet meer kunnen zien wat dat nou is om de Heere te dienen staande in die geestelijke strijd. En dan is dat tot schade van je ziel, gemeen. Als u denkt dat u met één keer naar de kerk gaan genoeg hebt, weet u waar u dan op lijkt? Dan lijkt u op zo'n Bosnische moslim. Die te horen krijgt dat hij ergens munitie kan vinden. En die zegt, nou, daar hoef ik niet naartoe. Dat is toch een vierkante cirkel, gemeente? Die mensen die hebben er toch alles voor over om over die munitie te kunnen beschikken. Om op die manier de vijanden zich van het lijf te houden. Gemeente, dat is het eerste wapen. De prediking van het woord. Waaronder u mag komen en waardoor u wordt onderwezen en toegerust tot de strijd. En daarbij zijn er de sacramenten, ik denk aan de doop. Dat staat zo heel prachtig in het doopsformulier, gemeente. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen en daar hoort u de geestelijke taal, de bevindelijke geloofstaal van onze formulieren. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Voelt u dat aan? Kent u dat van uzelf? Dat het de zoveelste keer weer mis is geweest en dat je hebt gezegd, nou zal ik me niet meer kwaad maken en nou doe ik daar niet meer aan mee en dan gaat het toch weer mis en dan zeg je, zou het met mij wel ooit wat geweest zijn? Is er wel genade in mijn leven? En als je dan voor de zoveelste keer het verloren hebt in die geestelijke strijd, dat je zegt, ik hou er nou maar mee op en ik blijf nou maar in die zonde liggen, want het wordt met mij toch nooit wat. Dat je dan in de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis mag hebben. Dat je een eeuwig verbond ter genade met God hebt. En dat die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zich over je heeft heen gebogen. Toen je nog niet wist dat je leefde. En dat die God die wist dat je zondaar was, naar jou heeft gevraagd. En dat die God met zijn genade in je leven wilde komen. En met de verzoening van de Heere Jezus. En met het vernieuwende werk van de Heilige Geest. En dan ligt daar een pleitgrond. Heere, u hebt dat toen toch gezegd. Aan Gods genade niet vertwijfelen, omdat het eenzijdige genade is. En je staat weer op om verder te strijden met nieuwe krachten. En dan is er het avondmaal in die geestelijke strijdgemeente. Want het avondmaal, dat is er juist voor mensen die deze strijd tot in de botten en tot in de ziel toe kennen. Het avondmaal dat zegt, zo laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Christus is onze voorspraak, zittende ter rechterhand zijns hemels en vaders. En dat je dan vanuit dat strijdperk waarin je zo vaak verliest. En waarin je in eigen kracht niet staande kunt blijven. Wordt gewezen op die Heere Jezus Christus. En dat je het hem hoort zeggen aan zijn tafel. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En je wordt gesterkt aan de tafel. En je gaat weer verder. En je mag het zeggen tegen een ander. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar. Houd moed, hij is getrouw. En zijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Merkt u wel dat juist zo'n zichzelf tegenvallende strijdergemeente dat avondmaal zo hard nodig heeft? En dan is er dat persoonlijke bijbellezen, gemeente, waardoor de Heer ons ook onderwijzen wil. En wat is dat een machtig wapen. En weer zeg ik, gemeente, ik kan dat niet zo goed begrijpen, dat we onze kinderen, zodra ze lezen, kunnen niet leren om zelf hun bijbeltje te pakken. Niet alleen maar dat je ze het in de handen stopt, maar dat je er ook wat bij geeft waardoor ze kunnen begrijpen. En dat je ze ook leert hoe ze daarin lezen moeten en wat ze daarin vinden kunnen. Want juist dat is zo'n wapen, gemeente, om staande te blijven in de strijd. En dan het persoonlijke gebed als een laatste wapen dat ik zou willen noemen. De catechismus zegt, dat gebed om de Heilige Geest, zo wil ons toch staande houden. Waar we in eigen kracht niet één ogenblik kunnen staande blijven. En al die wapenen, gemeente, die drijven naar de Heere Jezus Christus heen. Die de overste leidsman is en voleinder des geloofs. En die gestreden en overwonnen heeft. En die zijn volk, dat tot het laatste toe een bedelaarsvolk blijft. En dat tot het laatste toe van genade moet leven. De overwinning geeft. Ja, want als u dan tenslotte vraagt, gemeente, komt er aan die strijd nooit een einde? Dan zeg ik, dat is een begrijpelijke vraag. Want heb u dat nou ook wel eens, dat je er wel eens verschrikkelijk moe van kunt worden? En heb u dat nou ook wel eens, dat je die strijd toch wel eens verschrikkelijk zwaar valt? Want er is niet niks als je je eigen vlees moet kruisigen. En als je je eigen oude mens, dat ben je zelf, moet doden, gemeente. Strijdperk, dat is geen vaderland, dat is niet thuis. En in dat strijdperk, daar is er die vraag, kom ik wel ooit behouden in het vaderland, of zal ik het toch nog verliezen? Juist vanuit het strijdperk, gemeente, wordt die vraag geboren, Heere Jezus, kom haastig en wacht niet te lang meer. En wordt het verlangen geboren om met Christus te zijn, de strijd te boven. Maar dan is er niet alleen een vraag, gemeente, maar dan is er ook een duidelijk antwoord. Want dan zegt de catechismus, die geestelijke strijd die heeft wel een begin, gemeente, namelijk daar waar God een zondaar wederbaart en door een waar geloof aan Christus verbindt. Maar die strijd die heeft hier op aarde nooit een einde. Al mijn leven lang. Hoort u hoe dat hier gezegd wordt, gemeente? Hoort u de zucht die erin klinkt? Al mijn leven lang. Hoort u wel dat dat geen mens is die zegt, nou ja, een mens blijft nou één keer zijn leven lang zondaar. En dat je hier niet een mens hebt die zegt, mijn vader was ook al driftig en ik lijk nou één keer op mijn vader, dus daar kan ik ook niks aan doen dat ik driftig ben. En dat we hier geen mens hebben die zegt, nou ja, we leven nou één keer in de gebrokenheid van deze bedeling. En dat je hier geen mens hebt die zegt, ja, ze doen toch weer allemaal met het zwarte geld. En als je daarmee niet meedoet, dan kun je uiteindelijk geen zaken meer doen. Maar een mens die strijdt en die eronder zucht. Levenslang. En God weet alleen hoe lang dat is. Ja, maar kun je daar nou nooit bovenuit komen, zegt iemand. Nee, gemeente, mensen die het beweren dat ze er bovenuit komen, die kunt u gerust wantrouwen. Want ze hebben een hoogmoedige gedachte van zichzelf. Of ze zien de zonde niet werkelijk als zonde. Het is de taal van de schrift en dus van Gods kinderen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Tot de laatste snik strijden. Omdat we hier een tweemens blijven met een gedeeld hart. Ik mag het nog anders zeggen, gemeente, dat wordt in het leven van het geloof eerder erger dan beter. Omdat naar een woord van dezezelfde catechismus het ook nog een keer zo is, dat ik mijn zondige aard mijn leven lang hoe langer hoe meer leer kennen onder de prediking van het woord. En er hoe langer hoe meer achterkom wie ik ben. En dat is geen wonder, gemeente, want een gelovige mag weten, God heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen en de plek waar ik dus niet meer wil komen, gemeente, dat is achter Gods rug. Want dan ligt mijn zonde en daar word ik liever niet aan herinnerd. Daar is het donker. Maar als ik voor Gods aangezicht leef, gemeente, dan leef ik in het licht van Gods aangezicht. En bij dat licht ga ik hoe langer hoe meer zien wie ik zelf ben. En ga ik hoe langer hoe meer zien dat er in mij geen goed woont. En ga ik hoe langer hoe meer zien wat zonde is. Dat die zonde mij zo licht omringt. En dat die zonde me zo gemakkelijk ten val brengt. En steeds meer ga ik dat gevaar peilen, waardoor ik ga vragen, wend mijn oog van de ijdelheden af, opdat ik mij niet van uw paan zou keren. Is niet waar, kind van de Heere, hier in de kerk, dat je steeds banger wordt voor de zonde? En dat je steeds banger wordt voor het gezelschap van de zonde, en dat je het steeds minder bij de zonde kunt uithouden? Al mijn leven lang. De strijd wordt niet minder, gemeente, maar de strijd wordt wel meer. Het leven van Gods kind is een leven vol van strijd. Maar weet u wat ze ook steeds meer leren? Dat zijn kracht in mijn zwakheid wordt volbracht. En als ik zwak ben, dat ik machtig ben. En als er vanmorgen weer iemand in de kerk zit en die zegt, oh, maar waarom moet dat dan allemaal zo diep erdoor? Dan zeg ik, gemeente, daar heeft God maar één bedoeling mee. En dat is je hoe langer hoe meer uit te drijven naar de Heer Jezus Christus. En hoe langer hoe meer in die Christus alles te doen vinden. En hoe langer hoe meer uit die Christus en zijn volbrachte werk te doen leven. Hem te zien, hem te kennen. Die strijd die drijft naar Christus. En naar zijn kruis en naar zijn bloed en naar zijn geest. En als ze zien op hem, dan kunnen ze toch weer verder. En dan zeggen ze tegen een ander, welkom in de strijd. En de uitkomst, gemeente, die is niet onzeker. Want als dan zo'n strijder aan het einde van de aardse loopbaan komt, aan het einde van het strijdperk, en u staat daar, gehavend, gewond, getekend door het strijdperk, aan het eind van zijn eigen kracht, dan is daar dat macht. Ik zal nimmer meer in het gericht Gods komen. En dat niet omdat hij gestreden heeft, en nog minder omdat hij goed gestreden heeft. Maar omdat daar Christus is. Die het tot zo'n gehavende strijder aan het eind van zijn krachten zegt. Komt gij gezegende mijns vaders. Dan mag je zijn waar ik ben. Maar de strijd een einde is. Je mag naar huis. Als Paulus aan dat heerlijke perspectief denkt, gemeente, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop volleindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij te dien dagen geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. En dan zeg ik, gemeente, nou ben ik terug bij het begin, want dat is het geheim van die strijders. Ze hebben hem lief. En daarom kunnen ze de zonde niet meer lief hebben. En daarom kunnen ze de zonde niet meer verdragen. En daarom moeten ze strijden. U ook. Dan gaan we het strijdperk weer in, gemeente. En dan wou ik voor al de moeite van die strijd voor geen goud ruilen met de wereld. En dan zal ik ook niet meer versagen in die strijd. Want ziende op Christus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, mag ik het dan in het strijdperk zingen, wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Dat strijdperk, wat lopen we daar graag omheen? En toch, wat leert uw volk hoe het juist daar u leert kennen, de drieënige, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat krijgt uw volk daarom dat strijdperk lief? En wat gaat het daarom toch altijd weer het strijdperk in? Ziende op de overste leidsman en volleinder van het geloof, Heere, leer ons die goede strijd. Sterk onze handen ertoe. En doe ons verstaan dat het zonder dat niet kan. Omdat alleen wie volharden zal tot het einde in deze strijd, zalig zal worden. Oefen ons maar, Heere, om Jezus wil, uw naam ter eer. Amen. Onze slotzing is Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers.